Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast, waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. 21 september 2016 is de dag dat ik kennis maak met de gast van vandaag. Ik zit inmiddels al een jaar of 7 op de racefiets en ben zelfs al een keertje met pensioen geweest. Het is woensdagavond en in het avondgloren ben ik met USWV de Domrenner op pad. Oorlog op de Lekdijk, oorlog op de Heuvelrug. Als je ons niet bijhoudt, zien we je bij Fort Vechten wel weer terug of misschien wel helemaal nooit meer terug. Bij datzelfde fort wordt gesprint tot het welbekende plaatsnaambordje. Voor de eer, voor de sterke verhalen voor later. Als ik me op de Achterdijk een kilometer voor de streep laat afzakken, na weer eens een heel zuinig kopbeurtje, wordt er overgenomen door een gestalte die ik niet meteen herken. Hij is me eigenlijk de hele rit nog niet opgevallen. Wie is deze snotneus, is mijn eerste reactie. Straf wel, is mijn tweede. Het gebeurt eigenlijk vrijwel nooit dat iemand die voor het eerst meedoet met ons, en zoals het lijkt ook nog niet heel lang op de fiets zit, niet alleen kan aanhaken tot het einde, maar ook de kop nog kan pakken zo diep in de finale. Het jaar daarop legde iedereen zijn wil op in de sportklasse, a.k.a. de kelderklasse. En sindsdien lijkt hij zich als een kameleon ieder seizoen aan te passen aan het gevraagde niveau. Dit jaar hoort het grote publiek voor het eerst van hem. Hij rijdt niet alleen de Tour de France, maar diep in de finale van etappe 18 doet hij ook nog eens mee om de winst. Als ik weer eens 100 berichten in de WhatsApp-groep van de Domrenner alumni heb gemist, weet ik wel hoe laat het is. Bart Lemme is op tv en doet weer eens mee om de winst. Welkom in de podcast van NL Sportpsycholoog.
Dankjewel. Dankjewel. Leuke intro.
Allereerst, wat zeg je?
Leuke intro.
Ja? Mooi.
Ja, zeker. Zeker.
Allereerst, voordat we de diepte ingaan, wil ik je nog feliciteren. Je bent natuurlijk net getrouwd.
Ja, klopt ja. Nu een maand en een paar dagen geleden. We hebben onze one month anniversary hebben we al gevierd.
Oké. Okay. Nou, honeymoon ook al of niet? Komt dat later?
Ja, nee, we zijn op zaterdag getrouwd en dinsdag zijn we voor een dag of 8 naar Kreta geweest.
Oké, okay, lekker.
Dus dat hebben we gehad.
Mooi, mooi.
Zeker.
Is dat heel anders of is het nog hetzelfde voor je gevoel?
Nou, de honeymoon zelf was eigenlijk wel bijzonder, want het was denk ik voor het eerst dat we langer dan 3 dagen van huis waren en ik mijn fiets niet mee had. Dus dat is in onze tijd dat wij samen zijn, dat is bijna 10 jaar, is dat nog niet eerder voorgekomen. Maar ja, dan hadden we, zeker aan het begin, dan, als je dan weg was, dat was ook je kans om lekker te fietsen tegen een heuvel aan of een berg.
Ja.
Of de vakantie echt in het teken van fietsen zelfs.
Ja, precies.
En nu had ik eindelijk van mijn gevoel dat ik de tijd en rust en ruimte, hè, midden in het off-season, dat het echt niet nodig was.
Ja,
en eerlijk gezegd ben ik ook niet zo vaak. Wat is het, tweede helft van oktober op vakantie geweest natuurlijk. Moet ik ook zijn. Nee, maar het was heel fijn, het was leuk.
Ja, mooi. Ja, leuk. Ja, want ik zat natuurlijk even die exacte datum op te zoeken. En zeker aan het begin hebben jullie echt bijna alles samen gefietst, zag ik.
Nienke en ik.
Ja, of heel veel in ieder geval.
Ja, zeker. Bijna... Nee, wij fietsten... Ja, dat is eigenlijk vanaf het moment dat wij samen waren, hebben wij heel veel samen gefietst. En het jaar dat ik ben begonnen met wedstrijden rijden in 2017, toen deed Nienke dat al. Of die deed in ieder geval dat jaar ook, deed ook in 2016? Ja, kniksen. Dus... die deed dat al een beetje. Ik kende dan op amateurniveau wel. Maar het was wel iets wat je dan echt samen kon doen. En dat we ook wel eens bij spreken. Dat we allebei in Oudekerk moesten rijden. Of in Ede. Om zo'n criterium. Hè, dat eerst was. Of eerst ik. En toen trainden we ook echt nog wel. Laat ik het zo zeggen. Nienke was toen echt nog echt op haar beste niveau op de fiets ooit. En ik was eigenlijk misschien op mijn slechtste niveau op de fiets ooit. We konden echt prima samen trainen dan ook. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het ook met de jaren heen steeds minder is geworden. Dus nu fietsen we niet meer samen. Maar het zou nog wel kunnen. Mink heeft nog steeds een goede fiets. En, we rennen wel samen.
Ja, leuk. Waar we het vandaag niet over gaan hebben, is jouw achtergrond natuurlijk als militair. Want dat is al zo breed mooi uitgemeten. En we kennen elkaar natuurlijk al een tijd. Dus ik wil eventjes een andere invalshoek vandaag. En zeker het stukje, want wij hebben elkaar, we hadden het er net al eventjes over, van de zomer nog een keertje gesproken, over het stukje mentaal. Dat vind ik natuurlijk interessant als sportpsycholoog. Maar het verbaast me echt heel erg hoe erg jij daar ook mee bezig was. Dus ik wil het daar vandaag uitgebreid met je over gaan hebben. Maar misschien eerst wel, hoe was het om voor jou vorig jaar, hè, toen kreeg je eigenlijk je contract ongeveer rond deze tijd. Was het nog Jumbo Visma of was het al Visma?
Toen was het... toen was de naamsponsor Jumbo Visma was tot 31 december. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat ik daarbij aansloot. En dat was in de eerste helft van oktober was dat een beetje. Want nu hebben we zo eind november start echt het seizoen, om het zo te zeggen. In de zin van iedereen is alweer aan het trainen. Er zijn teamdagen, hè, dus een teambuildingsdag dat iedereen... Iedereen samenkomt. De verkenningen beginnen nu langzaamaan.
Oké, ook dat al,
ja. En daar ben je dan... Ja, dan zie je wel vaak dat dan eigenlijk het team al compleet is.
Misschien nog even voor de duidelijkheid. Verkenningen, hè, want er zijn ook veel luisteraars die geen wielrenner zijn. Verkenningen zijn dan van?
Wat wij meestal doen is dat we in het... dus nu in het najaar... de verkenning doen van de voorjaarsklassiekers.
Ja.
Dus dan wordt er toch vaak in Vlaanderen wordt er gereden, een deel van Roubaix wordt er gereden. Dat staat natuurlijk allemaal niet zo heel ver van elkaar. En dat is... de verkenning is eigenlijk voor de meeste jongens die daar rijden, die kennen dat daar al uit een duimpje. Ja. Of op een duimpje. Maar het is ook het stuk... even een keer kijken met banddruk of materiaal en dat soort dingen. Hè, om daar de eerste dingen van te kunnen leren. En je hebt ook nu nog best wel tijd om aan te passen. Hè. Als je erachter komt dat je nu een keuze niet zo goed is, dan heb je eigenlijk nu nog een paar maanden om daar wat aan te doen. Dus dat gebeurt nu. Overigens doe ik dat zelf allemaal niet. Hè. Ik ben een... dat Vlaamse voorjaar. Dat staat niet in mijn programma, verwacht ik.
Nee.
Ik ben in ieder geval twee keer niet bij de verkenning geweest. Dus,
dat weet je
genoeg. Nee, dat klopt. Dat klopt.
Ja.
Maar dat is het ook niet. Ik heb er niet per se die ambitie.
Nee. Hoe was het voor jou om opeens aan te sluiten bij eigenlijk de grootste wielerploeg van de wereld? Op dat moment.
Heel gek eigenlijk. En ik heb daar denk ik ook nog wel eens aan terug. Over hoe gek dat was. En dat is denk ik, het is tweeledig. Kijk, het is het eerste deel, dat is gewoon het deel van... Het is bijzonder om ineens deel uit te maken van misschien wel... Allemaal mensen die jij wel kent, maar zij kennen jou niet. Het feit dat ze van tv dat het gewoon vooraan de grootste koersen doen. Dus dat is voor iedereen. En het tweede deel wat voor mij was... Ik was zelf helemaal in de war, want het was gewoon oktober en ik kon nergens steken. En dan ineens komt de beste ploeg om. De droomploeg. Terwijl ik echt voor heel veel minder echt getekend had. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat snapte ik niet zo heel goed. En dat heeft ook echt wel even geduurd voordat dat echt... voordat ik daar zeg vrede... dat ik dat echt begreep van oké. Kijk, en ik weet echt wel... als ik ook heel eerlijk ben, ik begreep vooral niet waarom het niet lukte om eerder voor een minder niveau te tekenen.
Oké. Dat zelfvertrouwen had je wel.
Ja, want ik weet gewoon dat ik gewoon goed genoeg was, eigenlijk.
Ja. Nou, dat weten wij allemaal ook, natuurlijk. Maar...
Nou ja, dat blijkt ook uiteindelijk. Alleen, het is toch allemaal moeilijk. En heel veel twijfel en zo. En dat ik eigenlijk denk van, twijfel. Als ik met ploegen sprak en ik zag met wie er dan uiteindelijk wel werden, ook niet of wie er uiteindelijk werden gehaald. Ik dacht, ik zou dan vanuit een objectief oogpunt, dan zou ik er echt van mezelf kiezen in plaats van wat ik en iets en dan. Ja. Nou, maar goed. Het was wel gek om daar ineens tussen al die lui rond te lopen. Alleen, en het voordeel wat ik denk ik wel heb gehad, en dat zeg ik altijd, bij Defensie wissel je elke 2-3 jaar van functie eigenlijk.
Nou, begin je er zelf over.
Wat zeg je? Ja, ja.
Nou, begin je er zelf over.
Ja, maar ik was wel gewend aan, zeg, in een nieuwe groep komen. Okay, als in, eerst had ik, nou ja, vanuit de middelbare school ga je naar je opleiding. Dan ga je opleiding, doe je algemeen. Dan kom je daarna in een nog algemenere klas met andere krijgsmachtdelen. Dan doe je je vaktechnische opleiding. Dan ga je je werkplekgerichte opleiding. Dan word je pelotonscommandant. Dan ga ik naar mijn tweede functie, naar de derde functie. Dat zijn elke keer echt totaal nieuwe groepen. Gewoon dat je ergens binnenkomt, dat jij eigenlijk niemand kent. En dat je dan, ja, oké, ga maar samenwerken. En ja, dat, aan de ene kant went dat nooit, want het is altijd een nieuwe groep. Alleen het went wel dat je niet altijd in je comfortzone zit. Mensen die je om je heen hebt. Dus ik had, en hetzelfde geldt trouwens voor wielerploegen. Want ik begon bij de domrennen, daar kende ik niemand. Toen ging ik heel snel naar Westfriesia eigenlijk. Daar kende ik ook weer niemand. Volker Wessels kende ik weer niemand. Werd ik ineens prof bij Jeroen Bouwveld, kende ik ook helemaal niemand. En dan hier, ja, het is wel zo dat ik gewend was om gewoon een ruimte in te stappen en dat je de nieuwe bent. En dat is wel, dat denk ik wel, dat is wel fijn dat je dat hebt gehad. Ja, dat is misschien, dat is wel, dan is het nieuw, maar de situatie aan zich is niet nieuw.
Nee, precies. Je hebt het vaker gezien, het hele riedeltje. Ja.
Ja.
En als ik, want je was dus eigenlijk al prof, hè, bij die Amerikaanse ploeg, Human Powered Health. Wat was het grote verschil tussen die twee ploegen dan? Wat viel je op daar? Ja.
Het grootste verschil, denk ik, is de hoe groot de omkadering is en het ambitieniveau.
Okay.
En alles wat daarbij komt kijken. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat ik in december samen zat met, zeg, de ploegleiding. Heb je altijd gesprekken met een renner met de ploegleiding? Van, oké, hoe gaat je programma eruit zien? Wat worden je persoonlijke doelen? Hè? Hoe kijk je daarnaar? Yeah. En ik weet gewoon, bij Human Powered Health was het ten eerste een hele grote ontdekkingsreis. Want toen wist ik wel helemaal niet wat ik kon, natuurlijk. Maar was het ook van, dan is dit denk ongeveer je programma. Want het is ook afhankelijk van, gaan we uiteindelijk die wedstrijd kunnen rijden? En, hè, dat is gewoon heel veel dingen
afhankelijk. Veel onzekerder.
Ja. Veel onzekerder, ja. En dan bij ons is het veel meer van,
Zo zit het.
Ja, zo zit het. Dit gaat het worden. Hier ga je in deze rol mee. Daar gaan we met Jonas heen. Daar gaan we met Wout heen. Dus dit is het plan. En dit is ook onze ambitie daar. Hè? Want daar willen we winnen. Daar krijgen jongens een eigen kans die normaal gesproken dat niet krijgen per se. Als we met het A-team komen. Ja, dat was wel gewoon. En dat komt omdat er dus gewoon een veel beter, ja, een grotere omkadering is. Ik wil niet per se zeggen beter. Maar ja, het is wel beter, maar het is niet zo dat het iedereen, ja, er wordt gewoon geroeid met de riemen die iedereen heeft. En dan, ja, als je heeft, Visma wel wat meer mogelijkheden dan Human Powered Health dat had.
Ja.
Alleen om het feit dat je 10 renners meer hebt ook, hè. Ik bedoel, dan kan je ook veel beter je programma's differentiëren. Dus ja, ik denk dat het grootste verschil is, want ja, weet je, als renners zijn, dan zit je uiteindelijk gewoon, lig je gewoon op bed, ga je aan tafel met z'n allen en dan ga je daarna trainen. En met de auto erachter. Dat verschilt eigenlijk helemaal niet zo heel erg.
Nee. En dus die omkadering, wat hadden ze bijvoorbeeld bij Visma wel en Human Powered Health niet?
Ik denk een goed voorbeeld is dat we bij Human Powered Health hadden we bijvoorbeeld 1 nutrition man.
Yeah.
Hij was een hele fijne, ook een Nederlandse gozer, heel fijne gast. En wist ook echt wel veel. Maar ja, het is wel zo, als jij in je eentje bent, ja, dan kan je heel, dus heel lastig om de opdracht die hij had eigenlijk, was eigenlijk te groot om in zijn eentje te doen. Met de middelen die je had.
Precies.
En dan merk je dat bij Visma heb je dan, nou, bijvoorbeeld diëtist of nutritionist, daar hebben we. Ik denk 3 of 4 of zo. Maar dan hebben we ook natuurlijk nog een hele hoop chefs. Hè? Dus onze eigen koks gaan altijd mee eigenlijk. Plus we hebben zo'n app die helemaal al doorontwikkeld is. En Matthias, die moest eigenlijk dat allemaal vanaf nul in zijn eentje opbouwen. Ja, dat is bijna niet. Dat is bijna niet te doen. En dat is echt wel het verschil tussen een team wat dat al jaren doet en ook al die middelen heeft. Zoals een programma wat al gewoon echt best wel goed werkt in gebruik ook.
Ja,
dan merk je wel dat het daarin een stuk verder is.
Ja, en dat is dus echt allemaal op voeding gericht natuurlijk. Dat is
ik noem het alleen het voedingdeel nu, ja. Maar het is wel,
maar dat is natuurlijk het
tastbaars.
Ja, en hetgeen ook waar heel veel aandacht voor is momenteel in de wielerwereld natuurlijk. Zijn dat dan ook dingen waarvan je zegt, wow, ik ga nu harder, kan nu langer harder? Of...
durf ik niet zo heel goed te zeggen. Dat, als in, nou, er is wel, ik gewoon eerlijk zei, er is zoveel veranderd dat ik het lastig vind te zeggen van dus wat de impact is geweest van...
Al die individuele dingen.
Ja, exact. Ik bedoel, ik durf ook wel te zeggen dat ik dat die Cervelo, dat moet echt een van de snelste fietsen van het peloton zijn. Ja, weet je, als ik alles hetzelfde had, maar ik was op een Cervelo gereden, dan was ik denk ik ook wel wat beter gaan worden. Alleen, het zijn dus, en ik ben ook wel iets anders gaan trainen, toch stiekem. Dat is wel, maar ja, wat al die dingen individueel voor een invloed hebben, ja, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Maar wat wel zo is, vorig jaar was ook alles nog echt nieuw voor me natuurlijk. Hè? Als in, ik had echt geen idee. Ik stond echt aan het begin met, oké, hoe moet ik dan die voeding nu gaan doen op de juiste manier? En nu met wat we bij de ploeg hebben, zijn er gewoon... Ik had eigenlijk vorig jaar een hele hoop vraagtekens. En ik dacht wel antwoord te hebben. Alleen ik wist het gewoon nooit helemaal zeker. Want ja, je bent pas aan het begin, je hebt niet zoveel error of goede dingen gehad. En nu werken we met een concept en gedachtegoed wat eigenlijk gewoon al getest is. En ik weet het nu gewoon zeker dat wat ik doe, dat gewoon echt in ieder geval goed genoeg is. En soms lijkt het wel, is iedereen op zoek naar het soort van de golden rule of de manier waarop het moet. Maar ja, volgens mij bestaat dat helemaal niet zo. Moet je gewoon zorgen dat je alles in het algemeen gewoon goed doet en relaxed blijft. En ik heb het idee dat ik dat nu wel echt, in ieder geval op het gebied van voeding, echt heb.
Ja, ik hoor nu eigenlijk al twee dingen die, ook als we dan kijken naar de psychologische aspecten, die te maken hebben met bepaalde zekerheid en onzekerheid, hoe lastig dat is voor topsporters om met die onzekerheid om te gaan. En je zegt nu, programma veel duidelijker en voeding. Gewoon, dat wordt voor je bepaald of daar zit iets wat goed genoeg is, wat werkt.
Ja.
Dat is vanuit mijn achtergrond is dat super interessant om te horen ook. Van, die onzekerheid waar je als topsporter mee leeft, dat is echt een van de hoofdredenen waarom topsporters bij mij, bij ons als sportpsychologen aankloppen eigenlijk. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om te horen ook.
Ja, en eigenlijk, ik had daar mijn trainer, die heeft ook een achtergrond in de psychologie. En hij, het is niet zo dat hij daar elke keer als ik daarmee spreek, dat hij dan zegt dat het een soort van psychologisch insteek van het gesprek is. Helemaal niet. Dat gaat toch vaak gewoon echt over training. Moet je nou A, B of C doen? Als in 2 uur, 3 uur of 4 uur, om het zo te zeggen. Alleen, we hadden daar in de evaluatie van afgelopen jaar over. En ik moet zeggen, ik geloof daar ook echt in. En dat is natuurlijk ook alweer de helft. Hè?
Ja, zeker.
Trainen op met een placebo effect werkt ook. En, dus dat is heel fijn. En ik denk dat elke sporter, topsporter, heeft altijd de wens om altijd alles helemaal perfect te doen. Want dat is hoe het moet, hè. Topsport, je kan niks laten liggen, want de concurrentie doet dat ook niet. En ik wil het zo graag. Ja. Dus hoe meer ik doe, hoe beter. Of hoe minder, hè, maar net waar je het wil zien. Maar ja, ik moet zeggen, ik had er wel een soort van heel onnuchterend gesprek over met hem. En ik denk dat er meerdere trainers hebben. Het gaat helemaal niet of je er bestaat niet zoiets als de perfecte weg. Dat hoef je ook helemaal, daar moet je ook eigenlijk helemaal niet naar zoeken. Je hoeft helemaal niet altijd 6 te gooien. of die training perfect uit te voeren. Dat maakt echt geen, dat maakt uiteindelijk echt, sterker nog, echt geen ster uit. Dus veel meer, je moet echt de bigger picture altijd zien. En dan, ja, dan maakt het dus dat helemaal niet uit dat jij je wat minder voelt of je A, B hebt gedaan. Dus, ja, als je maar gewoon uiteindelijk het hebt gedaan en je bent daar en je gaat niet over de kop. En je doet ook niet te weinig. Maar je blijft gewoon, als je het gewoon zo algemeen kunt houden, ja, dan doe je het eigenlijk gewoon goed. Hè? Dan kom je echt al op. Dat is al op, zeg, 98%.
Grappig. Ja.
Maar 98% met 100% mentale frisheid is uiteindelijk meer dan misschien wel uiteindelijk 99%. Maar je mentale frisheid is geen
100%.
Ja. Eindstand is dat je daar misschien wel minder goed van wordt. Ja, dat vond ik wel een interessant gegeven. En dat geloof ik ook echt wel.
Ik zat, volgens mij deze week zat ik een podcast te luisteren over, met Magnus Carlsen, die schaakspeler, de beste schaakspeler, misschien wel aller tijden. Ja. En die zegt, ik ben geen perfectionist.
Nee, ik geloof er ook wel echt in. Kijk, misschien wordt het er op een gegeven moment weer eens een keer ongelijk bewezen, want iedereen doet het ook weer op zijn eigen manier. Maar ik ben er wel voor mezelf achter dat ik... dat voor mij het wel werkt om me vooral niet te druk te maken. Uiteindelijk wel gewoon de dingen doen die ik moet doen. Hè. Ik ben niet lui of dat ik dingen minder doe dan is voorgeschreven. Maar wat ik gewoon doe is, ik doe gewoon de dingen die zijn voorgeschreven. En ik ben daar gewoon wel kritisch op dat ik geen gekke of domme dingen doe. Maar het hele idee, wat je bij eigenlijk nooit zal zien doen, is een uurtje extra. Nee, hooguit zeg 20, 30 minuten, omdat het fucking lekker weer is. En ik heb het gewoon gigantisch naar mijn zin. Maar de mensen van het uurtje extra, om even lekker nog die edge te pakken. Ja, dat zul je mij niet zien doen, waarom zou ik dat doen? Dus als dat het beste was geweest, had mijn trainer dat wel voorgeschreven.
Ja.
En dat is wel... Ja, dat is mijn manier. Om het,
En wat je nu zegt, die toevoeging, is denk ik wel een hele belangrijke. Dus echt vertrouwen op je trainer. Want dan gaat er ook geen energie verloren aan die twijfels. Dat je gewoon weet van 100% vertrouwen.
Nee,
als dat goed was geweest.
Dat moet je dus dan wel hebben. Hè? Want misschien is wel zeg maar, mijn voordeel dat ik niet... dat ik geen 10 jaar aan ervaring en 10 verschillende trainers heb. En dus ook 10 ervaring met van, ja, dit werkte wel en dit werkte niet. Het enige wat ik nu heb is dat ik heb met Jelmer Nuiten getraind, zeg, tot en met bij Human Powered Health. En dat heeft me heel ver gebracht. Ik ben dit jaar iets anders gaan trainen. En dat heeft me misschien nog wel verder gebracht. Maar goed, we weten nooit helemaal zeker of dat de wijze van trainen is geweest of niet. Maar
ja
ik kan nooit iets aanwijzen van oké, dit heb ik. Ik heb nu niet goed getraind, waardoor ik een minder goede prestatie heb of zo.
Yeah.
Dat heb ik helemaal nooit zo gevoeld. Dus voor mij is er geen enkele reden om te twijfelen over waarom ik dat niet zou werken.
Het klinkt een beetje als een gebrek aan ervaring als voordeel.
Ja, ik denk het wel, ja. Ja, kijk, en ik kan het ook andersom zeggen. Hè. Ik weet dus niet, ik durf niet te zeggen wat mijn allerbeste wijze van taperen is voor een eendagskoers.
Ja.
Dat weet ik echt niet. Ik heb wel verschillende dingen nu geprobeerd. En soms is er is altijd wel iets wat een soort van externe factor waarvan je zegt van ja, we weten nooit helemaal of dat nou echt goed is geweest. Bijvoorbeeld, ik heb voor het NK en het WK dezelfde techniek gebruikt.
Mm-hmm.
En het NK was ik wel heel goed en het WK was ik helemaal niet goed. Maar goed, dan kan je nog zeggen van ja, maar toen had je wel dat je de week voor het WK was ik op mijn kloten gegaan in Luxemburg. En toen had je ook nog een halve jetlag van Canada. Hè? Dus wat werkt nou? En het NK was ik weer, had ik inderdaad die taper, dezelfde soort van taper gebruikt. Maar de week daarvoor was ook al heel rustig. Dat had ik eigenlijk 2 weken. Dus je weet, je kan niet, die blauwdruk is niet in 1 keer toe te passen op de rest van mijn eendagskoersen voor de rest van mijn carrière. En zo kan ik nog wel een kwartiertje doorgaan. Dus ja, dat is ook wel, het is ook wel weer een gebrek in die zin. Alleen ik heb gewoon geen reden om te twijfelen aan wat we doen.
Mooi, dat is een mooie, denk ik. Wat was jouw absolute hoogtepunt van het jaar? Buiten je huwelijk, want dat moet je zeggen natuurlijk.
Ja, dat klopt. Ja.
op de fiets.
Was ook wel echt heel leuk trouwens. Dat moet ik echt, we hebben echt een hele leuke dag gehad. Maar ja, het eerste wat me te binnen schiet is natuurlijk de Tour.
Ja.
En het feit dat ik daar überhaupt... Nou, kijk, het is natuurlijk al heel bijzonder dat je de Tour rijdt. Gewoon als World Tour Prof eigenlijk, want er zijn ook gewoon hele gasten die dat nog nooit hebben gedaan. Maar het feit dat ik dat nu dit jaar al kom, en dan ook nog eens in dit team. Want ja, kijk, ja eerlijk
gezegd... En de manier waarop, hè, ook nog eens.
Ja, maar ja. Kijk, en als je een vrij buitensploeg gehad, en als ze zegt, nou, misschien moeten we Lem ook meenemen, weet je wel. Van, who knows, laten we hem een kans geven. Ja, dit was ook echt, ja, we gingen daarheen winnen.
Ja.
Of proberen te winnen in ieder geval. Want dat was natuurlijk ook wel weer met het verhaal van Jonas natuurlijk ook wel, had echt veel impact ook met hoe onze ambitie erin stond. Maar,
ja,
dat is wel echt, daar hou ik niet voor mogelijk. Dat is niet, nee. Dat is niet... Dus dat is wel, ja, dat is wel echt het hoogtepunt, omdat het iets is wat ik zeg van, dat neem je de rest van je carrière mee.
Ja, en wat is daarin dan je zeg maar echt het moment wat je het meest bijstaat?
Van de Tour?
Ja, dus je zegt dat is mijn hoogtepunt, ja, wel, en is er een moment dat je denkt, wow.
Nee, nou, dat zijn wel echt meerdere momenten,
okay.
Als ik eerlijk ben. Als in, het is... De dingen als de start en zo, ja, dat heb ik allemaal niet zo heel erg. Want ja, weet je, dit is gewoon, dan sta je gewoon, dus gewoon een neutralisatie, net als altijd. Het was ontzettend heet. Dus dat zijn meer de herinneringen. Dus niet dat ik dan echt denk van, oh my god, dit is nu de start van de Tour de France of zo. Dat viel me wel mee. Dan is het eigenlijk meer, wat ik heel goed van die eerste etappe weet, is dat ik dacht van, oké, ik moet nu echt knettergoed mijn ogen en oren open houden, want het is echt een wedstrijd wel als alle anderen. Alsof, er wordt ook echt wel anders gekoerst. En ik had alleen maar, ik was de enige uit de ploeg die het nog nooit gereden had. Ik dacht van, ik moet nu zo snel mogelijk als een spons alles opnemen.
Ja.
En dan, daar dan de rest van de Tour gebruik van maken. Dus daar was ik eigenlijk veel meer aan het werken, om het zo te zeggen. Nee, het is veel meer de... Goh, ik heb wel een paar van die ritten, toen ik de Galibier opreed bijvoorbeeld, dat ik echt dacht van holy fuck shit, weet je wel. Dus nu ben ik eens een keer op vakantie geweest met Nieuwe. Ja. En dat ik denk, nu ben ik hier terug in de Tour. Ja, dan had je, toen was ik nog niet eens sportklasse renner. Moet je nagaan. dat is het moment dat ik dat nog wel, ja, dat je dat realiseert. Maar ook dat het gewoon soms heel goed ging als ploeg en denk ik, we hebben het gewoon heel goed gedaan. En ik ben wel echt trots op eigenlijk. Ik weet niet of dat na rit 18 was, maar in ieder geval aan het laatste deel. En toen zeiden Frans Maas en Grisha, die komen altijd even langs op de massage. De
ploegleiders, hè?
Ja, die zeiden van... We zijn eigenlijk verbaasd dat het niet... Dat zegt dat de nationale media niet veel meer over jou valt. Van, holy shit, wat is deze gast eigenlijk aan het doen? Ze zeggen, ik vond dat ik best veel aandacht kreeg, maar zij zeiden vandaag dat er heel weinig aandacht voor jou is, voor hoe goed je het doet.
Yeah.
En dan dacht ik van, dat vind ik wel, dat vond ik wel echt een heel, heel tof compliment.
Snap ik wel.
Eigenlijk. En ook gewoon van de jongens zelf, weet je wel, dat krijg ik wel echt terug. Ja, dat vind ik gewoon gaaf om te doen. Voor die mannen werken. Ja.
Ja, wij vinden het gaaf om te zien natuurlijk. Het is mooi om jouw carrière zo... Het is leuk om fan te zijn.
Maar ik moet zeggen, ik vind dat ook wel... Ja, als we het over hoogtepunten... Australië was natuurlijk echt een bizarre... Maar dat was dus eigenlijk van het moment dat ik...
Want daar word je uiteindelijk vijfde of vierde, geloof ik toch? Eindklassement.
Vijfde, denk ik. Vijfde werd ik in het eind. Ja. Die laatste
echt de eerste koers van het seizoen heb je
het
dan.
Ja, en het was ook nog steeds... Het was ook nog hoor ik hier wel thuis, weet je wel. En om dan in één keer zo goed, toch? Ja, dat is wel, dat is echt redelijk bizar. En dat had ik niet verwacht. Maar het is ook wel grappig, want ik weet nog dat... had hij vlak voor de start, had die Engels, de ploegleider daar.
Ploegleider,
die vroeg van, ja, hoe, en heb je er zin in? Ben je zenuwachtig? Had je eerste World Tour rittenkoers. En ik realiseerde me, ik ben echt totaal niet zenuwachtig. Want eigenlijk is mijn eerste wedstrijd in mijn hele... Ja, sinds amateur zijnde. Dat ik gewoon eigenlijk ergens heen rijd en dat ik maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe goed ik ben.
Okay.
Als in, ik moet gewoon lekker mijn ding doen. Ik ga lekker koersen. Ik zit hier met een geweldig team. Ik word goed gecoacht. Als ik nou gewoon mijn best doe, dan ben ik daarna tevreden. Als in, ik hoef niet meer. Ja. Ik hoef niet de 100ste te worden. Ik hoef niet 10de te worden. Ik hoef niet Milan tot kilometer X of Y af te zetten. Nee, ik moet gewoon mijn best doen. En dat is voldoende. En ik dacht van, ja, dat is eigenlijk misschien wel... En dat is wat ik bijvoorbeeld bij Human Power Health had ik wel het idee van... Oeh, ik moet hier nu wel nu goed gaan rijden. Want ik moet mijn plekje verdienen. Mijn,
naar bepaalde mijn verwachtingen.
Ja,
ik had daar dan bij. Hè?
Ja. En dan had ik nu... Dat ik daar zat. Ik ben eigenlijk helemaal niet zenuwachtig. Ik zie het wel. Ik heb er wel echt zin in. En dat is ook wel grappig dat het dan ineens... Dat, ja, ik weet niet of dat het dan is geweest... waardoor je dan ineens zo goed rijdt. Maar het is wel iets waarvan ik denk... ja, dat heeft... Laat ik het zo zeggen, dat helpt wel. Door er gewoon met een vrije geest in te gaan. En,
ja.
Eerlijk zou ik ook wel... Ik zou wel van, ik laat me niet zomaar los. Hè. Ik bedoel, we begrijpen
het
niet.
Nee,
maar ja, ik dacht gewoon, ja, ik moet gewoon mijn best doen. Ja. Zo moeilijk is
het.
Ja,
het is ook een soort... Het is ook een soort holy grail eigenlijk, hè, voor ons als sportpsychologen, om dat bij iemand eruit te krijgen van inderdaad, gewoon lekker je best doen, lekker fietsen.
Ja,
Maar goed, dat is in de praktijk
makkelijk,
super, super lastig.
Dat lukt in Australië, maar de koersen na in UAE is dat alweer een beetje minder. Hè? Ja, dat is ook,
bepaalde verwachtingen dan die je van jezelf hebt misschien weer.
Het kan, je kan er bijna niet altijd op mee gaan. Maar ja, aan de andere kant, bijvoorbeeld in Noorwegen, toen kwam ik eigenlijk net terug van mijn sleutelbeenbreuk.
Ja.
En daar ging ik ook wel redelijk zo in. Ik dacht van, ja, ik denk eigenlijk, als in, ik weet wel van dat ik goed, ik zou wel goed genoeg moeten zijn hier bij de beste 10 in ieder geval, om mee te doen in de koers.
En daar werd je tweede uiteindelijk.
Ja.
In het eindklassement.
Ja. Maar ik had daar dus ook weer helemaal niks te verliezen.
Nee.
Ik dacht, ja, ik ga wel gaan kijken wat er gebeurt. En dat is wel... Ik weet nu ook wel... zoals ik voor mezelf mag rijden... wat meer hoe ik dat moet doen.
Ja.
En als ik rij voor een ander, is het gewoon ook... ik weet niet, dan is het gewoon af en toe vechten. Want dan voel je je af en toe zo slecht. Dan ben je al naar de kloten en... Zeker omdat je dan ook in de wind rijdt voordat het bijvoorbeeld de finale is. Of je rijdt in de finale in de wind.
Mm-hmm.
En dan weet je gewoon van, ik ben nu energie aan het verspillen. Terwijl er zeggen heel veel mensen het niet aan het doen zijn. En dan is het een heel andere drive. Dan moet je het echt doen voor hoe graag je het voor een ander wil doen, om het zo te zeggen. En ook wel, dat is ook wel gaaf hoor. Vind ik in ieder geval. Maar dat is weer een andere soort met een vrije geest erin gaan. Want ja, dan, als je het daar niet goed doet, dan neem je iemand anders mee. En, als ik in Noorwegen het niet goed deed, dan had ik alleen mezelf. Dat is echt wel een verschil.
Ja, precies. Ja, ik hoor daar wel inderdaad die verwachtingen die er eigenlijk niet zijn. Heel weinig.
Ja.
Dat een soort van gemene deler is.
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
Maar het is heel moeilijk natuurlijk. Want je gaat automatisch ga je aan bepaalde dingen denken. Van, oh, wat als.
Stel je voor, ik ga volgend jaar weer naar Noorwegen. En dan kan ik niet zeggen dat ik geen verwachting
heb. Dat is,
dat kan niet.
Nee.
Maar aan de andere kant, ik weet het wel nu. Ja, het is ook gewoon, ik denk, een soort van meer een actie. Ik denk dat dit ook wel een kwestie van oefenen is.
Ja.
Als in hoe vaker je dat hebt gedaan of in zo'n situatie bent geweest. Dat ook al komt er dus een volgende situatie. Zoals, ik ga van Australië naar UAE. Dat is een maand later. Of nog niet eens, denk ik. En toch weet je wel. Nou ja, moet het ongeveer zo en zo. Zo en zo doen.
Ja.
En hoe het dan uiteindelijk loopt, dat zien we dan wel. En nou, uiteindelijk was ik daar hartstikke tevreden. Als ik met de eerste berg op aankomst, had ik gewoon niet zo'n hele goede dag. Het deed gewoon meer pijn dan normaal. En dan probeerde ik eigenlijk ook gewoon een beetje om te draaien naar van ja, vast. Dan heb jij hier gewoon niet zo'n goede dag, zeg je. En dan weet ik, volgens mij ook 16 of zo. Zeg maar, jij blijft dan wel gewoon Er zijn er dus 150 of zo die er niet meer bij zijn.
Op het allerhoogste niveau, hè? Even
ja, daarom. Ik denk,
voor de,
ja, weet je,
voor de luisteraar.
Hoe ontevreden moet je daar dan over zijn? En toen die laatste dag ging het toch weer, voelde ik me juist weer een stuk beter.
Ja,
ik het is uiteindelijk ook maar gewoon een kwestie van het maar gewoon doen en proberen er een beetje relaxed onder te blijven. En accepteren dat het ook af en toe niet goed gaat. Hè? Ik bedoel, niet bang zijn om een keer een fout te maken.
Ja.
Dan gaat dat gewoon gebeuren.
Ja, precies.
Een voorbeeldje bijvoorbeeld in Dauphiné. Dauphiné was de week of twee weken na Noorwegen. Nou, Noorwegen word ik tweede. Ja, dan weet je, maar je weet dat is niet het niveau wat in de Dauphiné is. If anything is het Dauphiné het klimniveau ongeveer nog hoger dan in de Tour. Omdat
ja,
daar geen
dus echt als ja, dus dat is echt de voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France. Hè?
Ja, alleen er zitten ook nog eens veel minder sprintetappes bij. Dus waar je in de Tour heb je dat van de 8 renners uit het team, dat er 5 klimmers zijn en nog 3 voor de sprint. Ik noem het even helemaal gemiddeld.
Ja.
Is het in de Dauphiné is er 1 sprinter en 7 klimmers. Dus,
ja.
Ja, die eerste dag, dat was echt zo'n lopen omhoog. En ik rijd daar om Sepp en Mathieu eruit uit de wind te halen, uit te houden. En ik rijd hem zo naar voren en ik ben klaar, ik ben af. En ik zak af en ik denk van nou, dan komen er een paar renners nog voorbij. Ja, ik denk dat er echt nog wel 90 renners aan zaten.
Oei.
Ja, dat ik wel dacht van, oh, dit is wel als in, ik weet dat het niveau hoog is. Ik had me er ook op ingesteld. Ja, maar ik had er wel gehoopt dat het maar 40 of 50 waren, weet je wel.
Ja.
Maar het grappige is, dat ik denk, ja, gewoon accepteren. Dat is eigenlijk de eerste deel van de documentaire is helemaal zo geweest. Maar ja, en die laatste dag was het dan juist echt best wel, zat ik echt wel bij de betere. Echt bij de betere.
Ja.
Okay. Niet om te winnen of zo, hoor, helemaal. Maar laat ik het zo zeggen, er waren geen... ik was niet nummer 80.
Nee.
En dan weet ik ook gewoon, ja, moet gewoon rustig zijn. En
ja.
Dat soort ervaringen zijn wel van, je moet het niet op één moment... Misschien heb je wel 2 klote dagen, maar dan die laatste dag kan het zomaar eens zijn dat je... Er is gewoon... Ja, je moet nooit opgeven of zo. Want dat kan zelfs in een etappekoers nog helemaal omdraaien.
Ja.
Mooi.
Mooi om te horen. Ik, wat ik zei, ik wil ook nog graag een stukje even hebben over waar wij het van de zomer over gehad hebben. Hè? Tijdens ons koffieritje bij de proloog. Naar de proloog hebben we een bakkie gedaan. Ik zei net al, volgens mij hebben we een uurtje, misschien een half uurtje samen gefietst of zo. En volgens mij hebben we 2 uur daar op het terras gezeten. Alleen maar gepraat over dit soort dingen. En ook over een stukje sportpsychologie en mindset. Ben eigenlijk wel benieuwd. Wat zijn eigenlijk dingen die jij op mentaal vlak eigenlijk gebruikt, toepast om beter te presteren?
Dat is dan denk ik een hele algemene vraag. ja, want ik weet wel dat ik denk... dan laat ik het zo zeggen... ik kan nu dit gesprek beter voeren dan bijvoorbeeld 2 jaar terug, omdat ik me de laatste zeg 2 jaar wel een beetje heb verdiept en door eens een keer een boek te lezen of mezelf inderdaad hierin te verdiepen, of een keer met jou te houden horen over dit onderwerp. En ik ben er eigenlijk achter dat ik best wel wat dingen van mezelf doe, echt onbewust bekwaam.
Ja.
En dat kan zijn van ja, wat ik nu net zeg, gewoon eigenlijk het dingen heel rationeel bekijken, relativeren, de bigger picture proberen te zien. En dat zijn dingen met name zeg buiten de wedstrijden om. En tijdens de wedstrijden de self-talk. Of hoe noem je dat in ieder geval?
Zelfspraak.
Ja, ik kan echt wel tegen mezelf zeggen van. Oké, maat, ik moet nu nog een keer in de Lombardije, moest de top van de Gisalle moest ik sprinten. En dan weet ik eigenlijk, nou, sprint je erover en dan die afdaling was super technisch. Dan val je heel wat plekken terug en dan beneden is het eigenlijk zo, ja, ik heb eigenlijk de keuze. Ik kan mezelf echt laten lossen nu of proberen nog 1 keer keihard te vechten naar voren. Met het risico dat je vooraan komt en niks meer kan, dat je zo hard moet vechten. Ja, dat is wel echt, dat zijn de momenten dat ik tegen mezelf praat. Van godverdomme. Ja, want die Matteo moet nog een keer worden afgezet daar onderaan die Somano. Anders, okay. Ja, dat, dus dat je echt met jezelf praat.
Zou je dat wilskracht zien? Als wilskracht?
Ja, denk ik wel. Ja, want het is ook wel eens zo. Ja, dit is allemaal, vind ik allemaal heel positief. Hè, maar af en toe lukt het ook gewoon niet.
Nee, tuurlijk.
Het WK bijvoorbeeld, eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen dan. Ja, het is heel gek, want die wilskracht. Het is niet dat je het daar dan niet wil. Je weet niet, wil je daar misschien juist wil. Alleen je kreeg het gewoon. Nou, dat is ook wat meer een negatieve spiraal of zo. En het lukte gewoon niet. En, ja, daar had ik ook wel. Dat gebeurt me niet zo heel vaak, om het zo te zeggen. En ja, daar zat ik echt gewoon een beetje mee in mijn maag dat ik dat niet heb weten om te keren. En ik had gewoon last van mijn benen. Ja. En ja, dingen nadenken over. Soms zijn het kleine dingen die best wel eens wat verschil kunnen maken.
Dat is het bericht dat ik eigenlijk altijd zeg.
Ja,
gewoon, het zijn juist die kleine dingen vaak.
Ja, maar ook als, wat was in de tour had je de laatste dag. De ene laatste dag moet ik zeggen. We hebben ook weer zo'n monsterrit. En we starten vanuit Nice. En dat was volgens mij 2 klimmen. Sorry. En ik denk dat er nog maar 20 man over waren. En er zat hij nog bij. Dat ik echt dacht, zo, lekker, weet je wel. En dat stuk, Ilan van Wilder, die loste net. En ik kon hem nog net voorbij. Ik denk, nou, dat is toch dat is geen pannenkoek, weet je wel.
Nee,
nou, dan zie je toch, toch mooi mee. En eigenlijk verderop in die rit, zeg op de ene laatste klim. Nou, ik moest lossen. En wie rijdt er daar op kop? Ilan van Wilder. Ik zeg, dat kan bijna niet, hoor. Ik zeg, hoe kan dat nou? Dus ik had het daar met Ties Benoot over. En die zei, hij zei, Bart, als jij daar op kop had moeten rijden voor wie dan ook, zeg dan had jij daar iemand gelost. Ik zeg, maar ik ben toch geen pussy, weet je wel. Ik laat me daar niet van mijn lol los. Hij zegt, ja, maar dat is echt. Hij zegt, als jij dat dan eenmaal moet, wel, van jezelf en echt alles aantrekken. Ja, ja, ja. Je kan jezelf echt niet voor de gek houden. Hij zei, ja, dan zijn de rollen omgedraaid waarschijnlijk. En ja, ik weet niet, ik wil dat eigenlijk wel geloven. Want als ik dan terugkijk, bijvoorbeeld die rit dat ik met Wouter vooruit reed. Ik zou het ergens een keertje echt helemaal moeten terugkijken. Maar ik heb wel eens zo'n compilatie gezien van alle aanvallen die ik toen heb gecounterd. Ja, op een gegeven moment zou je dan zeggen van nou, nu moet hij er wel last van zijn benen hebben. Maar dat had ik dus op dat moment dat was pas veel later.
Dat was echt waanzinnig om te zien. Ik heb echt, ik zei net ook, het is heel, heel prettig om fan van je te zijn, omdat Je bent gewoon, je levert gewoon. Weet je wel, met dit soort dingen. Dat is echt, dat is echt mooi om te zien.
En daarna was ik weer helemaal naar de kloten. Ik bedoel,
tuurlijk.
Begrijp ik niet verkeerd. Maar toch wel. Dat ik denk van, ja, het zijn wel dat soort dingen. En dat valt of staat uiteindelijk wel met vertrouwen.
Ja.
Hè, dit allemaal. Hè? Dus dat je ook weet van, het kan een keertje misgaan. En, het kan zijn dat je. Je noemde wat, Godu. Die was in Luxemburg was hij echt sterk. Echt sterk.
Ja.
Maar die had het voorjaar. Weet je, die was niet zo goed in het voorjaar. Hè? Echt, sterk nog, nergens. En zo goed als hij dan in Luxemburg was. Ja, het zijn echt van die dingen dat ik sla dat soort van op. Gewoon voor de toekomst. Stel je voor dat het volgend jaar bij mij gewoon helemaal niks is tot en met april. Ja, boeien. Ja. Dat maakt niet uit, hè? Want dat was bij hem ook. Kijk hoe hij het huis hield in Luxemburg. Het zijn precies. Van die dingen die zie je dan en die onthoud je. En dan weet je, zo'n mentaal
dit is wel, ja, en dit is ook wel als jij nu al bezig bent met, of op dat moment bezig bent met je voorbereiden, je mentaal voorbereiden op volgend jaar. Dan kun je dat al gaan visualiseren. Kun je dat al helemaal bepaalde scenario's uitschrijven. Ja, dat zijn natuurlijk wel die vaardigheden die ik als sportpsycholoog de sporters ook wil leren. Van zorgen voor dat je je mentaal daarop voorbereidt. En ga niet alleen maar uit van dat beste scenario. Want het wordt zo veel makkelijker als je weet van, oh ja, dit is precies wat ik had bedacht een half jaar geleden. Of...
Ik heb een hele fijne trainer. Want die kan dus ook juist op dit punt heel goed meepraten. En hij zegt, ik kan het niet helemaal in een one-liner zeggen hoor, maar waar het op neerkomt is, het gaat niet erom dat je een tegenslag hebt, of dat je je slecht voelt. Om welke reden dan ook. Hè. Dat kan zijn slechte vorm, het kan zijn geblesseerd, het kan zijn In je persoonlijke omgeving heb je tegenvallers. Je voelt je gewoon slecht. Ja, dat maakt niet uit, dat heeft iedereen. Zeg, het gaat erom, hoe ga je daar dan uiteindelijk mee om?
Ja.
Want dat is het verschil. Hè? Dat, weet ik veel, je vader of moeder komt overlijden. Je hebt niks aan te doen, maar hoe ga je er nu mee om? En, of je gaat inderdaad die verhalen hoor van, nou, zeker in onze ploeg hebben we behoorlijk wat over de jaren heen. Als je kijkt naar Wilco of Robert,
ja.
Wat die, hoe vaak die op een kokosnoot zijn gegaan vlak voor een groot doel of zo.
Ja.
Het gaat niet om, het gaat echt letterlijk van wat doe je dan daarna. En het zijn wel dat soort dingen wat ik probeer te zien en een soort van alvast te internaliseren. Ik moet heel eerlijk zijn, en mij gaat behoorlijk voor de wind. Ik ga dan flink op mijn kokosnoot in Catalonië, maar ja, 5 weken later rijd ik alweer een Romandie en presteer ik echt boven. Ik ging daarheen bijna om te trainen, maar ik zit dan toch, dat ik weer voor elkaar krijg om net iets boven de verwachting van mezelf en wat er van me werd verwacht te presteren. Ja, weet je, het gaat alleen maar geweldig altijd. Maar het gaat nog wel een keer gebeuren dat het niet zo goed gaat. Daar ga ik vanuit.
Nee, maar dat is een vaardigheid natuurlijk, om dat alvast in te bouwen. Dus dat is wel, daar heb je ervaring voor opgebouwd natuurlijk.
Ja, ja. Ja, en verder probeer ik wel gewoon veel te praten altijd met mensen.
Ja, dat merk ik.
Ja, maar dat werkt wel echt, dat werkt goed.
Nee, want we zijn namelijk al een tijdje bezig.
Ja.
Er zijn namelijk nog wat dingen die ik met je wil bespreken. Wat ik zei, we hebben 2 rubrieken. Dus daar kom ik zo meteen op terug. En er is nog 1 ding wat ik eigenlijk wat ik fascinerend vond toen we elkaar de laatste keer spraken. Ik ben benieuwd of je er wat over kunt vertellen. Nou, dat is namelijk die perceived effort of exertion.
Oh ja. Ja.
Hoe je daarmee omgaat. Dus even voor de luisteraar, perceived effort of exertion is eigenlijk, jij doet een inspanning en je kunt op een schaal van volgens mij 6 of 7 tot 20 of zo, kun je aangeven hoe erg ben je aan het afzien. Dat is dus puur een gevoel eigenlijk.
Ja.
En nogmaals, gevoel, nog heel even apart en dan mag jij. Gevoel is echt een superkrachtige meetinstrument, superkrachtig parameter.
Ja, dat is sterk nog. Dat
Voor
is
yours.
Ja. Nou, hier kun je heel erg over uitweiden. Ja, ik doe dat langer van, maar het ja, maakt niet zo uit. Ik heb dat volgens mij. Ik moet eigenlijk concurrentie ook niet wijzer maken. Hè? Maar ja.
Nee, dus doe het maar kort. Mand.
Oké. Nou, wat de truc is uiteindelijk. Het korte verhaal is bijvoorbeeld: iedereen heeft een soort van een plafond met hoe hard je fysiek kan. Dat wordt eigenlijk altijd uitgedrukt bijvoorbeeld in VO2 max. Als in, je kan gewoon niet meer zuurstof ontpompen. Als in je lichaam dat stopt.
Ja.
Alleen eigenlijk kan je nooit echt dat plafond in je daadwerkelijke prestaties kun je eigenlijk nooit benaderen. Als in, dat is niet zo. En dat is ook wel logisch als je erover nadenkt. Het is niet zo dat je doet een maximale effort. Het is niet dat als je dat nog 1 seconde langer had gedaan, of 1 watt harder, of beter 1 kilometer per uur harder, dat je dan dood was gegaan of zo. Dat is niet zo. Je hebt altijd nog over. En de truc is eigenlijk dus om, Wat uiteindelijk jou stopt, dus dan is niet jouw lichaam, jouw spieren of zo, die dat dan zeggen van ik kan niet meer. Nee, het is echt je geest. Sterker nog, het is je geest die moe is van het signalen geven naar spieren om samen te trekken eigenlijk.
Ja.
Maar dat suggereert dus ook dat als je maar een sterk genoeg geest hebt, dat je nog veel meer uit het vat kan persen, dat je dichter naar het plafond kan komen.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk best wel. Ja, ik heb nu niet het idee dat het daar vaak over gaat. Maar het is dus wel echt een kwestie van. Ja, hoe erg kan je jouw brain tricken om nog signalen te blijven sturen? En dat komt er uiteindelijk op neer. Dat is waarom je denkt, uiteindelijk train je dus ook gewoon je RPE bij een bepaald niveau. Lager te krijgen. Ja. Want ik noem dat RPE 10, 10 uit 10, daar kun je gewoon maar een paar seconden doen. En weet ik veel, ik noem wat hier 8 kun je, weet ik veel, 5 minuten, ik noem wat hier. Ja, eigenlijk is het de truc, maar als jij dus dat vermogen rijdt, of rent, of wat dan ook, waar je normaal 8 voor hebt, om jouw lichaam een beetje, jouw geest te trekken, dat het niet 8 wordt, maar 7,8. En dat kan door je VO2 max te verhogen, dan doet het gewoon minder pijn, omdat je minder lactaat rondkrijgt en zo, ja, of om je lichaam te trekken. Ja, en op die manier...
Je geest.
Ja.
Ja, dan
en dan... En dan heb je uiteindelijk kun je vooruitgang krijgen. En het beste voorbeeld daaraan, zeg ik altijd, is hoe je geest je kan voor de gek houdt eigenlijk. Is dat als je bijvoorbeeld, het beste van een voorbeeld vind ik bijvoorbeeld een 2 minuten all-out blokje. Dan ben je, 120 seconden is dat. En na 121 seconden doe je 0. Doe je niks meer, ben je helemaal klaar. En dat je kan ook niet harder. Alleen als je echt heel eerlijk bent naar jezelf, stel je voor, dat was een 121 seconden blokje geweest, 1 seconde langer, ja, had je echt wel gered. En 122 ook nog wel. Weliswaar misschien een heel klein beetje minder, maar dat is niet hoe jij het hebt beleefd.
Nee, precies.
Dat wel is. Ja, dat is wel een interessante, dan kom je best wel snel, zou je de conclusie kunnen trekken dat dat jouw geest het eigenlijk veel meer bepaalt dan jouw lichaam. En dus ook dat als jij een sterke geest hebt, hoe graag wil je?
Ja.
Dat,
how bad do you want it?
Maakt. How bad do you want it? Ja.
Ja.
Ja,
dit wilde ik eventjes van je horen, eigenlijk.
Ja.
dit kan natuurlijk, zeker in het wielrennen, kan dit echt het verschil betekenen voor een sprinter bijvoorbeeld, of iemand die net genoeg nog aan moet klampen. Dat hij net wel die laatste heuvel op overkomt, bijvoorbeeld.
Ja, ja, zeker. Ja, inderdaad is wel echt, ja, daar kan ik wel behoorlijk wat voorbeelden. Moet je maar eens de GP Montreal. Ja, die heb ik op die manier beleefd, hoor. De hele laatste ronde. Dat is echt de stuk geweest van, ik moet nu echt vechten voor wat ik waar ben. Volgens mij kan ik het eigenlijk niet meer, maar ik ga toch nog maar een keer staan en dan maar 0 watt erna. Maar ja, dat is wel...
Ja.
Hoe je het moet doen, denk ik.
Ik weet niet of je het hoort, maar er is hier in de kamer naast me wordt er gekaraokerd.
Oh, ik
denk dat ook onze cue is om het langzaam maar naar de afronding te gaan. Ik heb dus nog 2 vragen voor je. Onze rubrieken. We hebben, de eerste is jouw allermooiste sportmoment ooit. Mag dus van jezelf zijn, mag ook van alles zijn.
Oh.
Dat is de eerste.
Ja. Jeetje. Had ik even moeten voorbereiden. Nou. Ja, misschien. Ik weet niet of het mijn allermooiste, maar wel echt heel tof is toen ik in Eurode.
Ja, dat weet ik nog zo goed.
Want dat is eigenlijk het eerste moment.
Ik weet nog. Ja, ik wacht. Ik wil hem introduceren.
Zeg maar.
Ik weet nog, dat is een klassieker dus. Voor topamateurs. Dus continentale renners, derde niveau. En clubrenners. Ik weet namelijk nog. Wij konden alleen maar meekijken met zo'n ticker. Dus af en toe krijg je van die updates. En ik geloof dat het pas... je was pas een half uur of een uur zat je erin. En toen... stond er zo in beeld Bart Lemme goes into the attack of Bart Lemme in de aanval. En toen dacht ik echt, volgens mij heb ik het nog in de app gezegd van, dit is waanzin, dit kan niet.
Ja. Nou, het gekke, waarom ik het zelf zo'n mooi moment is, omdat het denk ik het eerste moment is waarop ik echt door had van, ik ben wel meer dan alleen die goede amateurrenner die nu naar de elite is gegaan. Omdat het, ja, hoe zal ik het zeggen, dat was op dat moment, dat was ook binnen de vriendengroep van toen, soort van het hoogst haalbare. Dat je af en toe naar de topcompetitie kon. En ik had ook al 2 keer eerder die wedstrijd gereden. En eigenlijk best goed gereden voor iemand die niet trainde. Vergeleken met de rest. Maar ja, dat ik dan notabene die wedstrijd, dat ik, en de manier waarop ik hem reed,
Ja, gewoon de hele
dat ik hem
dag
ook nog
voor
win.
het peloton uit,
Ja,
toch?
ja, ja. En dat ik hem toen won. Ja, dat was echt het eerste moment dat ik dacht van holy shit, weet je wel. Dat is best wel lijp. Dus ja, dat is wel een... ja, laat ik het zo zeggen. En ik heb best wel vaak van dat soort momenten gehad eigenlijk. Maar moet ik ook heel erg zijn dat ik kan zeggen van oh, de eerste keer dat je boven verwachting echt zat. Alleen dat, ik denk dat dat het eerste moment is waarvan ik ja, dacht van oh, wow, weet je wel. Dat is best wel... Voor het eerst iets gehaald wat altijd ongrijpbaar leek. En dat is daarna nog wel een paar keer gebeurd. Alleen, ja, tot best recent eigenlijk. Alleen,
ja.
Dat was het eerste moment, denk ik. En dat was wel heel tof.
Ja, het was echt... ik heb er geen beelden van gezien, alleen de sprint.
Ja.
Alleen, dat was voor mij ook dat ik dacht... Wow, wat gebeurt hier? Ondanks dat ik dus geen beelden... Ik heb alleen... Jij bleef uitlopen of je bleef op de rest van het peloton, de afstand bleef gelijk. Of liep uit, weet je, en de staken een paar renners over, die werden weer gelost. Die losten je weer. Vervolgens staken er weer een paar over.
Uiteindelijk, ja, er kwam één, we waren ze drieën vooruit, toen loste Thijs, toen kwam er één iemand bij. Toen loste Robin Leuwik en toen ben ik met de jongen die erbij kwam, overigens mijn teamgenoten bij Human Heart Health.
Amerikaan, hè?
Ja, en die klopte ik toen in de sprint.
Ja.
Ja, ja, was een... weet je nog wel dat ik terugreed met Nienke naar Utrecht. Dus daar werd ik gebeld door een oud ploeggenoot die toen van West-Frisia, die toen Harry Svering, dat die belde. Oh, ja? Dat die, en dat die zei van... Zo! Als in, die had mij als amateur zien binnenkomen bij West-Frisia ook wel. Ja, weet je wel dat jij... bijzondere gast was, maar hij zei dat dit tegen een zo is. Het is wel heel dat vond ik wel echt, die heeft gebeld, dat weet ik echt nog. Dat was echt wel
mooi is dat.
Heel tof. Ja. Ja, nee, dat is denk ik het, dat is wel in ieder geval, ik weet niet of het allermooiste is, maar wel in ieder geval een hele mooie.
Ja, komt eerst in je op, dat is vaak een goed teken. En de laatste, we hebben ook best wel veel jonge luisteraars, jonge sporters eigenlijk die bij ons aankloppen. Wat zou jij hen willen meegeven? Wat voor tips zou jij hen willen geven?
Ja, vind ik ook wel lastig. Maar ik zou beginnen met gewoon dat je, hoe zou ik het zeggen? Ik wil het opdelen in twee, maar het komt eigenlijk op één ding neer. Dat is dat je gewoon altijd plezier moet houden.
Ja.
En je dus ook niet moet blind staren op iets. En, want dat heeft vaak... Nou, we hebben het ook van tevoren net, voordat we de podcast hebben gestart, maar ook het eigenlijk even gehad. Zeg, het moment dat jij iets zo graag wil en ik moet nog een stap zetten, want dat is nodig, want dan kan ik dit. Natuurlijk is dat waar, hè? Zeker als het gaat om bijvoorbeeld professioneel worden en je inkomen ermee krijgen. Alleen doorgaans is dat niet prestatiebevorderend.
Nee.
En dan is het maar gewoon beter om goed veel plezier te hebben. En natuurlijk alles eraan doen. Hè? Dus het betekent ook hard trainen en af en toe als het regent naar buiten. En alles doen wat in je machten ligt. Hè? Dus schakel een soort psycholoog in en ga een boek lezen. En doe alles wat je eraan kunt. Maar hou het wel gewoon leuk en vergeet niet dat je... Dat het ook is waarom je het überhaupt bent gaan doen. Want zodra iets is, zodra je zinnen gaat beginnen met ik moet dit. Ja, ondanks dat ik natuurlijk het begrijp. Want ja, ik heb het zelf ook. Ik zeg het zelf ook wel eens. Hè, maar ik denk dat, dat je de meeste van die zinnen niet zo moet beginnen.
Nee, ja, wij zeggen vaak ik wil versus ik moet.
Ja,
dus probeer ze. En je begint wel heel vroeg mee, hè? Dus bij 10, 11, 12 zie je het al.
Ja.
Haal dat woordje moed weg, gooi die weg.
Nou ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En zeker wij gebruiken ook echt wel. We zitten echt wel op semantics. Hè? Als in ik, sommige.
Ja.
Het is niet alleen ik moet, maar ook hoe faseer je eigen. Je eigen tekortkomingen of dingen die je niet goed hebt gedaan. Ik heb met mijn trainer afgesproken dat ik niet meer opschrijf, ik heb dit slecht gedaan, maar dat je opschrijft, ik heb dit geleerd. Okay. Deze wedstrijd.
Ja, vet.
En dat is, ik aan het begin, ik ben ook, je weet ook hoe ik ben, hè? Dan denk ik van, god, een geneuzel, hou op hoor. Maar, ja, het is wel, als je er ook wel heel erg over nadenkt, ja, waarom zou ik iets negatiever opschrijven dan dat nodig is? Want eindstand is uiteindelijk, wat we ook zeiden, dat de dingen slecht gaan, dat weten we. Het gaat om, wat doe je ermee? En als het goed is, doe je van dingen die je minder goed doet, ga je er ook wat van leren. Dus waarom zou ik jezelf moeilijk maken of zou je jezelf naar beneden praten door dat op te schrijven? Dat is toch veel beter om dan op te schrijven wat je hebt geleerd. Maak je het iets positiefs.
Ja.
Ja. Nou, dus die mogen de jonge luisteraars en oude luisteraars ook meenemen, hoor.
Zeker. Dit is niet alleen jong. Dit is echt iets. Dit is alle generaties. Doet dit.
Ja. Ja.
Oké.
Je kan maar beter dingen met een lach doen.
Zeker. Heel erg bedankt voor... voor je input en dat je het gaat over. Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de 3-batterij-methode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.nlsportpsycholoog.nl. Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast-app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen... kun je dan ook een beoordeling achterlaten? Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering.